Ja, ik wil vandaag graag even beginnen met het bedanken van een aantal mensen voor hun prachtige donaties op Petje Af. Dat zijn deze keer Astrid, Annabeth, Annemiek en PJ.
Oh, wauw. Heel veel dus. Ja,
vier gewoon. Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee. Dan kunnen we weer lekker door met de podcast. Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom bij Schrijfpraat. Goedemorgen, wil ik alweer zeggen, want wij nemen dit natuurlijk weer 's ochtends op. Goedemorgen, Kim.
Goedemorgen.
En ook goedemorgen aan onze gast. En vandaag is dat Jef van Reen. Goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
En jij bent op social media, maar volgens mij ook op heel veel andere plekken, ook bekend als Jef the Queer Turtle.
Ja, klopt. Ja.
En jij bent spoken word artiest.
Mm-hmm. Ja. Klopt ook? Dat klopt helemaal.
Gelukkig,
ja.
Dan hebben we er voor je.
Goeie en zou research jij
jezelf, gedaan. Ja, precies. Zou jij jezelf misschien verder willen voorstellen, Jeff?
Ja hoor, ja. Ik ben dus Jeff en ik ben spoken word artist. Dat doe ik nu een jaar of 5,5, bijna 6. En dat betekent dus dat ik op het podium gedichten voordraag op een spannende manier. En daarnaast geef ik ook les in spoken word. En ik heb een beetje een achtergrond in theater en theater maken. En dat gebruik ik heel erg in mijn spoken word optredens, maar vooral ook in het lesgeven ervan.
Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar. Daar gaan we het zo echt nog even verder over hebben. Misschien is het ook goed om je social media naam te verklaren. Turtle.
Ja. Nou, ik heb een lange versie en een korte. Ik zal de korte wel zeggen. Dat is dat ik gewoon echt heel erg van schildpadden hou.
Oké, cool.
Fair enough.
Dus, ja, en het queer. Dat, ja, ik ben queer en ik heb ooit een keer toen dat echt... Dat als enige mijn identiteit was, ik nog zeg maar tiener was, heb ik dat ooit ergens toegevoegd als een soort van naam. En dat is gewoon blijven plakken. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik doe dit gewoon zo als stage name.
Ja, precies. Nou ja, als je eenmaal bekend bent, zeg maar, met een bepaalde naam, is het ook wel lastig om dat weer te veranderen natuurlijk.
Ja, en ik vind het ook gewoon wel echt leuk.
Ja, ik vind hem ook grappig.
Ja.
Ja, theaterachtergrond, zei je al. Volgens mij heb je daar ook een opleiding in gedaan, hè?
Ja, klopt.
Ja, leuk. En toen stuurde jij onze mail, want wij hadden contact met jou gehad. En toen stuurde jij onze mail over waar je het misschien wel met ons over wilde hebben. En toen zei je, ja, ik ben spoken word artist, maar ik hou niet van spoken word. Ja. Nou, dat moet je uitleggen.
Vertel,
ja, zeker. Oké. Okay. Ja, nou, dat is inderdaad een grappige. En ik heb er... twee soort van verklaringen of uitleg dingen voor. De een is dat ik het echt gewoon heel leuk vind om te doen, maar ik heb er niet zo heel veel mee om er naar te luisteren. Ik ben veel meer van dan muziek of films of series. En het andere, en dat is eigenlijk de grootste reden, is dat ik vooral geen fan ben van hoe de meeste spoken word artiesten optreden. Dus dat is gewoon niet naar mijn smaak. Dus,
Oké, en... Hoe doen de meeste mensen dat dan?
De meeste mensen vind ik dat zij echt fantastische schrijvers zijn. Ook vaak beter dan ik, vind ik. Maar ze weten volgens mij niet hoe ze goed op het podium moeten staan. Ze weten niet hoe ze echt een publiek moeten blijven betrekken. En echt een connectie moeten maken met het hier en nu, met die hele zaal. Waardoor het soms... Yeah, meer overkomt als iemand die gewoon een tekst voorleest. Of mensen zijn heel erg gefocust op de aankleding ervan. Dus dat het vooral interessant moet lijken of je moet een interessant ritme hebben. En dan krijg je dus mensen die heel erg op deze manier hun gedichten voordragen. En als dat je ding is, is dat prima. Maar ik vind het afleiden van zeg maar, waar de kern van de poëzie in zit. En ik vind het vaak ook een beetje zonde van hoe mooi de tekst is. Want je gaat dan alleen maar letten op zo'n riedeltje. In plaats van op wat nou eigenlijk voor mooie tekst en boodschap is. Dus dat is een beetje mijn afkeer. Met name. Ja,
dat is ook wel iets wat mij vaak opvalt bij spoken word. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw visie is op wat dan het verschil is tussen een gedicht voordragen en spoken word. En of we niet een goed Nederlandse term voor spoken word hebben. Maar dat langgerekte, is, ja, ik heb er denk ik zelf ook te weinig verstand van, maar dat is ook iets wat mij opvalt bij spoken word. En waar komt dat vandaan, denk je? Hoort dat bij de stijl of heeft het een bepaalde betekenis?
Oeh, daar stel je een hele goede vraag. Als ik eerlijk ben, weet ik dat niet. Maar ik kan me inbeelden dat het misschien een beetje, een beetje voortvloeit uit slam poetry. En dat is dus vaak wel groter en overdrevener. En soms heb je ook echt van die trommels op de achtergrond en zo. En daarbij is het eigenlijk gewoon bijna een show. Draait het ook voor een deel wel om sensatie. En als het daar een beetje uit voortgevloeid is, dan, want dat is wat mensen vaak gewoon cool vinden, die houden van sensatie en show, dat ze dat proberen mee te nemen. Dat is mijn vermoeden, maar ik heb niet echt heel goed bestudeerd van waar komt spoken word nou echt precies vandaan.
Nee, en ik kan me ook voorstellen dat met name dat langgerekte, dat als je begint met spoken word en je ziet anderen dat heel veel doen, het leidt mij dus persoonlijk ook af, maar ik hoor het vaker wel dan niet bij spoken word. Ik kan me ook voorstellen als je net begint, dat je dan denkt, ja, dit is blijkbaar hoe het hoort, dus laat ik mijn woorden ook maar lang rekken.
Ja, ik denk het wel. Ik denk inderdaad dat, dat mensen inderdaad zien van, oh, dit is hoe dit hoort. En ik denk dat er ook best wel mensen zijn die het heel cool vinden. En überhaupt dat je op het podium gaat staan en je verhaal mag doen. En dat je gezien en gehoord wordt. Dat is voor iedereen een groot thema in het leven. En dat je het dan op een podium kan doen is super cool. En dan heb je natuurlijk in je hoofd, denk ik. Maar dan moet het wel met een ritme. Ja, laat het dat maar gaan proberen dan.
Maar jij rekt je woorden dus niet, begrijp ik hieruit. En
Nee, als het goed is niet.
Niet bewust. Maar wat kun je dan uitleggen wat dan het verschil is tussen een gedicht voordragen en spoken word voor jou?
Oh, ik ben blij dat je dat laatste zegt. Voor mij. ik heb geen ultiem antwoord van wat spoken word is. Maar eigenlijk denk ik dat op die manier je ritme inzetten, zoals veel artiesten doen, dat niet echt het verschil maakt tussen spoken word of een gedicht voordragen. Dus ik weet even niet of het je vraag een bruggetje is vanuit waar we het net over hadden, dat ritme, of dat het gewoon losstaat van waar we het net over hadden.
Nou, wel, het hangt wel samen, want als ik iemand zijn gedicht hoor voordragen, gaan ze het meestal niet lang rekken. Dus het is wel een dingetje wat alleen bij spoken word gebeurt. Maar ik snap dat er waarschijnlijk een groter verschil ligt.
Ja. Oké, ja, nee, ik snap hem. Voor mij denk ik dat het verschil hem zit in sowieso de tekst uit je hoofd doen. Dat je het niet voorleest. Ik vind het alsnog een moeilijke vraag, omdat ik zelfs voor mij, wat je dus hebt toegevoegd aan je vraag, vind ik niet dat er maar één ding spoken word is. Dus het is letterlijk de kunst van het gesproken woord. Dus ja, als je op een podium staat en je trekt je bek open, dan ben je spoken word aan het doen in theorie. Ja. Dus sorry, mag ik zo grof praten?
Ja hoor.
Ja hoor.
Oké. Het laatste ook wat ik zou willen is dat, ik weet het Nederlandse woord even niet, maar dat policen. Dus het bepalen van op deze manier doe je spoken word en anders is het niet echt. Dat is het laatste wat ik wil doen. Ik wil gewoon dat mensen lekker hun dingen kunnen doen en zich creatief kunnen uiten. Maar ja, ik denk inderdaad het niet uit je hoofd doen. Dan gaan we een beetje technisch worden, maar ik heb het altijd in mijn lessen over incasseren. En dat is eigenlijk een acteertechniek. En dat houdt in dat alles wat je zegt of gaat zeggen, dat moet je eerst incasseren. En dat kan ik makkelijker uitleggen door middel van een dialoog. Als je medespeler, als acteur iets tegen jou zegt van je bent vreemd gegaan, dan heb je meestal bij amateuracteurs dat ze weten, oh, nu komt mijn zin. En dan zeggen ze, nee, dat is niet waar. En dat, dan wordt het niet geïncasseerd. Maar als die acteur dus zegt, je bent vreemd gegaan, je laat dat eerst binnenkomen. Nee, dat is niet waar. Weet je, dat is incasseren. Dus je moet eerst even een moment nemen, dat gaat altijd door middel van inademen, om het te laten landen wat er nou eigenlijk gezegd is. En dan zit het in je lijf, dan kun je het voelen en dan kun je het ook weer uiten. En op het moment dat je dus een monoloog doet, of dus spoken word in je eentje met een tekst, dan moet je dat gaan toepassen op de zin die je gaat zeggen en de zin die je zojuist hebt gezegd. Want daar zit allemaal dat gevoel in. En daar komt de kunst bij kijken dat je alles moet gaan voordragen, alsof het de allereerste keer is dat je het zegt. Alsof je het pas op dat moment bedenkt, terwijl je het waarschijnlijk al 20 keer hebt opgetreden. En dan kom je weer uit bij de kunst van het hier en nu. En ik word echt heel technisch nu, hoor, sorry.
Ik vind het super interessant dit.
Okay, gelukkig. Ja. En dat is zeg maar de hoofdregel van alle podiumkunsten van theater, is dat het altijd in het hier en nu gebeurt. Dus ook al heb je een optreden 50 keer gedaan, de 51ste keer is het toch weer anders. Omdat je in een andere zaal zit, je hebt een andere dag gehad, de sfeer is anders. En in dat moment kun je dus elke keer opnieuw voor de eerste keer incasseren. Ook al weet je al lang wat jij gaat doen en wat je tegenspeler gaat doen. Ja. En als je maar aan dat moment van het hier en nu blijft vasthouden, dan is het een heel stuk makkelijker om elke keer je tekst opnieuw binnen te laten komen. En op het moment dat je dat doet, dan vind ik het echt spoken word zelf. En dus gewoon een gedicht voordragen. Dat is meer een, hoe noem je dat? Een soort expositie van, kijk, dit is mijn tekst. En dat is ook een vorm van kunst, vind ik. Dus dat is niet minder, maar het is anders.
Ik heb ook, maar misschien zie ik dat verkeerd, maar ik zie ook een soort verschil in de thema. Dus meer in het inhoudelijke. Mm-hmm. Waar, volgens mij komt spoken word ook, gaat echt way back. Het komt voort uit een soort protest vanuit de onderdrukking. En een manier om dan toch iets te kunnen zeggen. En gedichten kunnen daar natuurlijk ook over gaan, maar die kunnen ook over de vaas op je vensterbank gaan. Klopt dat ook, dat het meer een soort activisme in spoken words zit vaak?
Ja, ik denk het wel. Ik weet ook wel dat inderdaad spoken word voor mij, volgens mij voortkomt uit de zwarte gemeenschap.
Ja.
Dus ja, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat het echt een activistisch iets is. En zeker bij spoken word en ook bij dat slam poetry gaat het inderdaad 9 van de 10 keer over heftige onderwerpen, over ook grote sociaal-maatschappelijke onderwerpen, maar ook heftige persoonlijke traumatische ervaringen en dat soort dingen.
Ja.
En het is best wel taboe doorbrekend. Maar goed, je hebt ook wel, zeker nu het allemaal een stuk populairder wordt en dus het genre breder wordt, ook best mensen die vooral heel veel met taal spelen. En het op die manier hebben over naar de speeltuin gaan bijvoorbeeld. Maar dat gewoon echt heel grappig en leuk kunnen vertellen. En ook een beetje een soort show van kunnen maken. Dan valt dat ook officieel onder spoken word, denk ik.
En met zo'n show maken bedoel je niet zozeer rollend over het podium? Of bedoel je echt inderdaad een fysieke... Nee, je bedoelt dus hoe de woorden gebracht worden. Of ook een uitbeelding met je lijf.
Het kan allebei, zeker.
Ja.
maar ik denk vooral met woorden. En dat, ik denk dat je dat wel meer ziet bij klassieke dichters. Die gewoon echt heel goed zijn in taalspelingen. En als zij dat dan ook nog eens ritmisch kunnen laten overkomen. En niet door een gemaakt ritme, zoals de meeste artiesten doen. Maar door middel van heel erg met de rijm te spelen bijvoorbeeld. Dan krijg je ook automatisch een ritme. En tegenstellingen te gebruiken, dat soort dingen. Dan speel je al heel makkelijk met je taal en dat doet ook iets in je optreden. En dan hoeft het dus niet te gaan over hoe je ouders zijn doodgegaan, maar dan kan het gewoon gaan over dat je koffie hebt gezet en dat er melk op was. En dus heb je maar karnemelk gebruikt en was het vies. Dus, maar je kan zeker ook echt gewoon een letterlijke show maken. Ja, dat, uh, ik, ik zeg wel altijd less is more, maar als het je ding is om een show te maken, doe het.
Ja, niks mis mee natuurlijk.
Op mijn lippen brandt de vraag van wat trekt jou er dan zo in aan? Want op jouw Instagram heb jij ook een paar video's van dat jij zelf optreedt.
Ja.
En jij maakt er geen grote show van. Althans, dat is niet wat ik er in zag. Het zijn wel grote, heftige onderwerpen.
Ja.
En dat wat jij met het ritme doet, wat jij zei van met rijm spelen en daar krijg je een ritme door. Dat heb ik heel erg gezien in jouw video's, denk ik. En wat is dan wat jou daar zo in aantrekt? Waarom ben jij spoken word artiest? Waarom maak jij geen gedichtenbundels? Of ja, misschien doe je dat ook wel, maar dat.
Oeh, goede vraag. Ik heb daar nooit heel bewust over nagedacht eigenlijk. Hm. Maar ik ben ook per ongeluk begonnen als spoken word artist. Dus het is niet een hele bewuste keuze geweest. Want ik schrijf al, blijkbaar nog voordat ik kon schrijven, maar ik kan me dat niet herinneren. Ik zei mijn moeder wat ze dan op moest schrijven van de verhaaltjes en gedichtjes die ik had verzonnen. Maar dat weet ik niet meer. Maar ik heb wel allemaal bundels liggen en zelfgemaakte boeken in elkaar geplakt als kind. Ik heb heel lang ook vooral heel veel songteksten geschreven, ook al ben ik totaal niet muzikaal, dus ik kon er niks mee. Dan zit je toch al net iets meer richting richting podiumkunst misschien, omdat dat muziek voegt toch net iets meer toe qua, show is niet het goede woord, maar dat doet iets meer dan dat je gewoon in je kamer thuis kan lezen in een bundel. En toen op een gegeven moment ben ik eens een keer per ongeluk gaan experimenteren met die rijm. Ik merkte gewoon dat een zin heel interessant liep en toen ben ik dat gewoon eens gaan uitbreiden. En toen heb ik dus een paar weken op die manier geschreven en toen dacht ik, laat ik het eens een keer online zetten. Ik heb in mijn broek gescheten terwijl ik het deed en ik dacht, echt niemand zal het zien en En toen, wonder boven wonder, een week later of zo, werd ik benaderd door een organisatie in Amsterdam die van alles deed voor trans mensen. En ik ben zelf trans, zal ik er even bij zeggen. die zochten iemand om nog een plek te vullen op een plein in een museum. En toen zei ik, ja, is goed. En toen had ik er daarna meteen spijt van. maar ik ben toen wel gegaan. En dat ging voor mijn gevoel helemaal fout. Want de trein had vertraging, dus ik was 3 kwartier te laat. Oh. En ik zou nog van tevoren 5 minuten of 10 minuten met die mensen zitten om door mijn teksten te gaan en te kijken welke volgorde en wat ik zou doen. En toen kwam ik onder het zweet kwam ik aangerend met mijn rugzak om nog. En ik hoor gewoon, oh, en daar is die. Groot applaus, Jeff van Reen.
Oh, nee.
En ik moest dus meteen het podium op.
Oh, wow.
Maar gelukkig heb ik wel wat podiumervaring, dus vanuit de theaterwereld. Dus toen heb ik meteen wel mijn geheime wapen van hier en nu kunnen toepassen. Dus ik heb meteen gezegd tegen het publiek, ja sorry, trein had vertraging. Ik moet echt even landen in mezelf, anders kan ik dit niet doen. Dus ik ben gewoon op het podium, even gewoon een minuutje heb ik gepakt. Even gedaan alsof niemand er was. En toen ben ik langzaam begonnen. En dat pakte heel goed uit. Ik had wel de tekst al uit mijn hoofd geleerd, dat wel. Of het meeste in ieder geval. En toen was ik dus klaar. En toen kwamen er 15, 20 mensen op me af met de vraag waar ze mijn bundels konden kopen.
Ah, en, oh ja.
Ja, en toen zei ik, dit zijn de enige gedichten die ik heb gemaakt. Ik heb ze 2 weken geleden geschreven en dit is de eerste keer dat ik op het podium sta. Dus, maar dat was voor mij een teken van, ik kan dit blijkbaar. En ik hou wel van de spotlight en ik vind op het podium staan vind ik leuk. En ik ben altijd heel boos geweest dat ik niet kon zingen, want het leek me heel vet om op het podium te staan met je teksten.
Ja.
En toen kwam ik er dus achter dat dit er was. En zo ben ik erin gerold. En een tweede ding is dat ik in die tijd best wel heftige PTSS had, posttraumatisch stresssyndroom. En gewoon met heel veel heftige dingen rondliep. En ik merkte dat juist daarover kunnen schrijven, dat kunnen delen en gehoord worden, dat dat zo'n enorme manier van verwerking was voor me. En er waren allemaal heftige dingen gebeurd die ik nog nooit tegen mijn ouders had verteld. En ook tegen mijn beste vrienden. Mensen die echt erbij stonden, durfde ik niet. Maar voor een zaal van 100 vreemden gooide ik het er gewoon uit. Zo, want dat was voor mij veel veiliger. Want dat komt minder dichtbij. En op het podium heb ik de controle. Dus dan kon ik alsnog mijn verhaal delen en gehoord worden. En de pijn niet in mijn eentje hoeven dragen. En zo, zo ben ik er enigszins verslaafd aan geworden, denk ik. En ondertussen is het al lang geen verwerking meer voor me, want dat ligt gelukkig nu allemaal achter me. Dus ik heb nu ook meer vrolijke teksten dan toen ik begon. Het, vanuit daar komt het. En ik kom ook echt uit een gezin waar grote thema's altijd wel een rol spelen. Mijn ouders zijn allebei theoloog, dus dan word je daar wel een beetje mee opgevoed.
Ja. Grote thema's tijdens het avondeten vaak, waarschijnlijk.
Ja, en tijdens alles. Ja. Ja, en dat was dan niet zwaar of zo, hè? Dat kan ik er wel voorbij zeggen. Maar gewoon, bij ons gingen de gesprekken niet over wat gaan we vanavond eten, maar gewoon gingen we luchtig praten over de zin van het leven. En dat vinden we nog steeds leuk.
Ja, dat is wel mooi.
Ja, mooi.
En wat ik van jou begrijp, ben je eigenlijk begonnen als een soort van therapie of een soort verwerking. En inmiddels heb je daar niet meer voor nodig. Maar ik heb hier dus een vraag van een van onze luisteraars. Jochen die vraagt, wat hoop je ermee te bereiken? Het klinkt een beetje negatief, maar ik bedoel het als van wat zou jouw ultieme doel zijn met je spoken word op dit moment?
Ja, ja. Ik zie het echt voor me. Ja, en wat denk je hiermee te bereiken?
Ja, ik hoorde mezelf zeggen. Toen dacht ik, oh, dat klinkt echt alsof ik of hij niet in jou gelooft. Maar dat is dus niet, niet het geval.
Nee, ik snap hem helemaal. Nee. Wat is mijn ultieme doel? Jeetje.
Misschien is het concreet als ik zeg, stel je hebt op het podium gestaan, je hebt spoken word gedaan en er komt daarna iemand naar je toe en die zegt, dit heeft mij zo geholpen, want wat zou jou heel blij maken als reactie?
Dat sowieso, dat heb ik ook al best wel vaak meegemaakt. En dat is denk ik wel echt een grote drijfveer, dat als je dus zelf kwetsbaar op het podium staat, tot op een bepaalde hoogte, maak je het ook veel makkelijker voor de mensen die luisteren om zich ook kwetsbaar op te stellen. En dat hoeft niet eens naar mij te zijn, maar het kan ook gewoon puur naar zichzelf toe zijn. En zeker als ik dan wel een terugkoppeling krijg, dan ontroert me dat echt elke keer. Dat ik denk van wow, ik heb blijkbaar iemand geholpen om nu toch de stap te zetten om met iemand te praten of iets in die richting. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat nooit mijn echte doel geweest. Mijn doel was gewoon, ik wil mijn verhaal doen. En ik vind dit leuk. En ik wil in de spotlight. En ik zie mezelf als een soort Freddie Mercury light. Dus ik ga het podium op.
Ja.
Ik vind dat ook een hele goede redenen.
Ja, precies. Eigenlijk zijn het best wel egoïstische redenen geweest. Gewoon, ik vind het leuk en ik wil dit doen. Ja, en toen bleek het dus dat ik ook gewoon echt blijkbaar veel mensen mee kan helpen. En dat geeft echt wel een dikke extra motivatie, absoluut.
Ja. Ja. En ook al zouden ze er niet eens over praten, misschien ook al alleen het idee dat ze iets horen en denken, ik ben niet de enige die met dit thema rondloopt. Dat kan me voorstellen dat ook
absoluut.
Al... Ja, dus dat zul je niet horen, maar dat idee vind ik in ieder geval heel mooi. Ja.
Absoluut,
of misschien dat je mensen ook aan het denken zet over bepaalde onderwerpen waar ze misschien in hun eigen leven niet echt mee te maken krijgen, maar... Waarvan jij toch even dan zo een soort aanzetje kunt geven om er wel eens over na te denken.
Zeker. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is denk ik ook wel iets geweest wat me echt gemotiveerd heeft gehouden om ook door te blijven gaan. Dat toch een beetje dat activistische wat erin zit. Omdat ik ook heel veel schrijf over het trans zijn en over het queer zijn. En ook de negatieve kanten die daaraan zitten vanuit de maatschappij vooral. En er zijn inderdaad gewoon heel veel mensen die niet in dat wereldje zitten. En dus ook gewoon niet weten wat het allemaal inhoudt. En misschien zonder dat ze het doorhebben, per ongeluk ook wel bijdragen aan de vooroordelen. En daarin merk ik wel heel erg veel. Zeker als ik voor een publiek sta waarbij het merendeel niet ook trans en queer is. Dan krijg ik best vaak teruggekoppeld van mensen van, oh, hier heb ik nog nooit over nagedacht. Of, ja. Of jeetje, ik heb een nichtje en dat was een neefje. En nu snap ik pas waar ze doorheen gaat, weet je, dat soort dingen. Nou ja, dat zijn wel echt dingen waar ik elke keer kippenvel van krijg.
Ja, ja. Ik ook bijna nu je het vertelt zo.
Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
Heel bijzonder.
Ja, en ook wat je zei van als mensen dus naar je toe komen, dat je dat dan eens teruggekoppeld krijgt. Maar ook als ze dat niet doen, je voelt dat er dingen leven in die ruimte op dat moment, die sfeer. En je ziet de gezichten en bij bijna elk optreden wat ik doe, zijn er wel mensen aan het huilen. Ik vind dat eigenlijk ook juist wel iets heel moois en helends hebben. Dat je in een ruimte waar je niet alleen bent en waar je heftige dingen krijgt te horen, dat je samen dat mag voelen en dus ook je veilig genoeg voelt blijkbaar om je kwetsbaar op te stellen en je emoties er te laten zijn. Ik denk dat dat heel helend kan werken.
Ja, absoluut. Ja.
Mooi. Ja, ik zoek eigenlijk naar een bruggetje om de vraag van de andere luisteraar erin te gooien, maar die is er gewoon niet. Dus ik
ja, maak het gooi wel erin.
Ja. Julia zegt, die vraagt, en ze zegt er meteen tussen haakjes bij, als je daarvoor open staat dan natuurlijk. Zou zij wel graag van jou willen weten welke levensgebeurtenis de meeste impact op jou had?
Oeh, wat een mooie vraag. Zo. Moet het er één zijn?
Ach, we hebben wel even nog hoor.
Okay. Oh god. Het zijn er wel echt meerdere. De meeste hebben wel een negatieve lading. Die dus ook echt een drijfveer zijn geweest om te beginnen met spoken word. Mm-hmm. Voor het hele, zeg maar. En dat zijn... Als kind, als jonge tiener en ook nog op latere leeftijd ben ik seksueel misbruikt, ben ik verkracht. En dat was iets waar ik gewoon hele heftige PTSS aan heb overgehouden. En dat was dus ook iets wat ik gewoon eigenlijk de mensen die dichtbij me stonden gewoon echt niet kon vertellen. Dat lukte me gewoon niet. En ik had heel veel schaamte erover. En heel veel woede ook. En als ik ergens niet mee om kon gaan, dan was het woede. Dat ik wist gewoon niet hoe je boos moest zijn. En toen op een gegeven moment merkte ik dat het in mijn woorden dus wel lukte. En omdat ik een beetje een acteerachtergrond heb, lukte het me ook om die woede er wel op het podium te laten zijn. Dus dat hielp heel erg. Daarnaast ben ik eigenlijk mijn hele leven al heel ernstig ziek geweest. Als kind had ik altijd van alles, maar we kwamen er nooit achter wat het nou was. En toen op mijn 17e ben ik gediagnosticeerd met een zeer heftige vorm van de ziekte van Crohn. En dat was zo ernstig dat ik op een gegeven moment bijna aan overleden ben. En ik heb in 3 jaar tijd ben ik 12 keer opgenomen geweest. En ik heb alle medicaties die er bestaan op de markt heb ik gehad en niks hielp. En ik ben geopereerd en op een gegeven moment... zeiden de artsen ook van ja, vanaf nu is het gewoon papa en nat houden. En maar hopen dat we niet steeds darmen moeten blijven verwijderen, dat je op een gegeven moment er niet meer bent. Want ja, en toen was ik ongeveer 20 en ik was er echt 100% van overtuigd dat ik de 25 niet ging halen. Gewoon fysiek niet. Maar toen kon ik gelukkig meedoen aan een medische trial. Dus ik werd proefkonijn van een nieuw medicijn. En dat heeft gelukkig na een jaar ongeveer begon dat echt goed aan te slaan.
Oh,
maar die jaren die zijn echt best wel heel erg traumatisch geweest. Aan het constant opnieuw moeten vertrouwen dat dit wel gaat werken. En dan elke keer weer toch weer opgenomen worden. En al die onderzoeken die alle gaten in je lichaam ingaan terwijl het pijn doet. En dat is gewoon heel naar. Dus ik denk dat de grootste dingen zijn. En dan natuurlijk ook het trans zijn. Want een transitie doormaken is ook niet niks. En dan heb ik het alleen nog maar over de medische transitie, maar er zit ook een heel ding gaat eraan vooraf. En letterlijk geen zelfherkenning hebben van jongs af aan en niet snappen waar dat door komt. Dus mensen hebben het dan over een slecht zelfbeeld. En dan denk ik, nee, het kan pas slecht zijn als je er een hebt. En die had ik niet. Ja. Dus je hebt gewoon geen fundament. Tegelijkertijd... op een gegeven moment erachter komen wat dan het probleem niet, maar wat de situatie was, hoe bevrijdend dat dus ook weer is geweest. En hoe ik opeens juist wel in een warm bad aan mensen terecht kwam en wel opeens heel veel vrienden kreeg en mensen die ook allemaal hetzelfde meemaken en zo. En als laatste, denk ik, en dat is de meest positieve ervaring, dat is de relatie met mijn vriend. En dat is...
Kijk.
Ja, precies. Dat is enigszins recent vergeleken met de andere dingen, want we zijn nu ruim anderhalf jaar of zo zijn we samen. Maar hij heeft me echt ontzettend ondersteund in mijn zelfvertrouwen en dingen eens een keer wel gaan doen. Want ik ben heel lang verlamd geweest, gevoelsmatig, door alles wat ik had meegemaakt. En ook heel erg bang voor alles, want als ik dit doe, dan word ik misschien ziek. Als ik dat eet, word ik ziek. En op een gegeven moment werd ziek zijn ook gewoon echt mijn identiteit. En dat heeft hij er met heel veel liefde metaforisch uitgeslagen. Hij is een bokser, dus dat is ook wel grappig. Hij heeft me echt ontzettend gesteund en echt me weer in mezelf laten geloven. En juist ook door zich vooral niet zo te bemoeien en het me maar gewoon te laten doen. En ook totaal niet te betuttelen, dat heeft echt ontzettend geholpen. En het is ook daarom dat ik dus nu ook echt bekend sta als Jeff the Queer Turtle. Want zonder hem had ik die stap nooit genomen om echt een ding ervan te maken, zeg maar.
Ik zag vandaag een filmpje van je waarin je even heel kort een knipoog naar het publiek geeft. Volgens mij is een filmpje van 3 seconden of zo. Er staat ook onder dat je vriend het gemaakt heeft. En ik keek ernaar en ik dacht, dit is echt relatiedoel. Je ziet echt hoeveel jullie van elkaar houden in die 3 seconden. Dus ik snap je punt helemaal.
Ja, het is leuk om te horen. Ja,
heel mooi. Dat zie je sowieso op jullie beide Instagram-accounts. Hoeveel liefde jullie voor elkaar hebben. Dat spat er gewoon aan alle kanten vanaf, vind ik. Ja, heel mooi.
Oh, dat vind ik echt heel leuk om te horen.
Ja,
dank je.
Ja.
Dank je.
En ik snap het ook wel dan nu. Als het zo, zo veel impact heeft gehad op in ieder geval jouw leven. Dan wil je dat ook laten zien, toch? Dan wil je ook dat mensen daarin in delen bijna of zo.
Ja, zeker. Ja. En een beetje ja, en dat komt ook weer dat egoïstische van inderdaad van ik wil dat iedereen het ziet en wij zijn zo gelukkig, kijk ons. Niet om de een te wrijven dat anderen het dan niet hebben hoor, maar er zit denk ik voor een deel ook wel alsnog een klein beetje iets activistisch in. En dat is echt niet onze eerste doel, maar we zijn geen standaard koppel. Als we zijn allebei trans en het ziet er van buitenaf uit als een homorelatie. Dat is het ook wel bijna, maar ik identificeer me niet helemaal als man, dus dat klopt niet helemaal. We allebei heel veel meegemaakt qua gezondheid. Hij is van kleur, ik ben wit, al dat soort dingen. We zijn allebei echt wel mensen die heel goed met de spotlight om kunnen gaan. Hij is zelf ook coach, boxcoach. Vindt dat ook eigenlijk alleen maar leuk om te doen wanneer er een sociaal-maatschappelijk aspect in zit. Dus hij gebruikt het echt als tool om mensen te coachen op een persoonlijk niveau. Dus dat ze, als ze trauma's hebben of weet ik veel wat, dat hij ze daarmee kan helpen. En hij zet zich ook heel erg in voor de queer en trans community. En dat doe ik ook. Dus we zijn allebei ook een beetje leraar. Maar hij kijkt er ook heel erg naar uit als hij de ring in kan. En daar helemaal gespierd en als een lekker ding zijn ding staat te doen. En dat iedereen jaloers is op zijn spieren. Weet je, dat heeft hij ook. En ik heb dat dan ook weer als ik op het podium sta met mijn woorden. Dus
Ik vind het het allertofst dat je dat ook gewoon zegt. Want heel veel mensen hebben dat natuurlijk ook. En die gaan dan een heel verhaal eromheen verzinnen. Waarom ze dan allerlei sociaal-maatschappelijke redenen, weet ik veel, doen. En jij zegt gewoon, ik wil gewoon lekker zelf in de spotlight staan. Hou ik van. Ik vind mijn woorden goed. Dat wil ik laten zien.
Ja.
Nou, heerlijk.
Ja.
Ik vind het heel tof dat je dat zo gewoon zegt.
Dank je. Ja. Ik denk ook dat dat wel een beetje een sleutel is tot... Ja, succes vind ik altijd een beetje een stom woord. Maar even als voorbeeld. Mijn vriend geeft dus elke zondag gratis bokslessen voor queer mensen. En dat is hij gestart eigenlijk helemaal niet per se als maatschappelijk doel. Dat zat er natuurlijk wel een beetje achter. Voor heel veel mensen is het gewoon te eng of te gevaarlijk om naar een normale sportschool te gaan. Of voelen ze zich niet welkom. Dus nou ja, en hij is echt heel fanatiek in bewegen is voor iedereen. Nou ja, dat motto. Maar eigenlijk zijn hoofdreden was, ik wil eindelijk eens een keer sporten met mensen die op mij lijken. En ik ben altijd de enige in de ruimte. En ik ben gewoon eenzaam. Dus hij had eigenlijk het doel, ik wil een community starten, zodat ik niet meer in mijn eentje als outsider hoef te gaan boksen. En nou ja, toen bleek het dat het heel veel mensen hielp. En nou ja, dan kun je het op die manier ook gaan verkopen. Maar
ja.
Oorspronkelijk, ja.
Maar dat laat dus ook heel mooi zien dat iets voor jezelf willen niet slecht is. En dat het sowieso niet, hè? Je mag natuurlijk altijd iets voor jezelf willen, maar dat het, zonder dat het misschien de bedoeling is, ook nog als gevolg kan hebben dat het voor heel veel andere mensen goed is.
Ja,
zeker. Ja.
En nog, ik wil eigenlijk weer heel even terug naar het spoken word gedeelte.
Zeker, ja.
Want ik begrijp ook, want je geeft er ook les in. Dus ik ga er dan vanuit dat het niet alleen over het schrijven van de woorden gaat, maar ook over hoe iemand op het podium staat. En ja, als ik jou dan een podiumbeest mag noemen, dan noem ik mezelf de podiumlafaard. Want, want ik wil heel graag voor jou een tip over hoe ik met meer zelfvertrouwen op het podium sta. En dan even voor de duidelijkheid, ik ben niet onzeker over mijn woorden. Ik ben zelfs bijna zelfverzekerd tegen het arrogante aan over wat ik schrijf. Daar sta ik helemaal achter. Maar het gaat mij om de angst voor het vastlopen. Heb je daar misschien voor de mensen die ook podiumbeest willen worden nog een tip voor?
Kun je maar uitleggen wat je bedoelt met vastlopen?
Nou, het is bij mij echt de fysieke, dus dat ik denk, oké, als ik dus van tevoren weet wat ik ga zeggen, dus niet zo'n podcast waarin ik een spontaan gesprek heb zoals nu, dan gaat het goed. Maar als ik van tevoren weet wat ik ga zeggen, dan denk ik, maar wat als ik over een woord struikel of wat als ik vastloop? En dan heb ik dus wel eens dat mijn stembanden gewoon letterlijk blokkeren en ik er geen geluid meer uit krijg. Dus dan, het is een soort self-fulfilling prophecy. Ik ben bang dat ik de woorden niet kan overbrengen zoals ik ze op mijn papier heb staan. En dat veroorzaakt het dan ook.
Oké. Ja. Ik ga nou een heel klein beetje, zeg maar, therapeutische kant op. Als je dat niet wil, moet je het zeggen hoor. Maar om je vraag te beantwoorden is mijn vervolgvraag van waarom ben je daar bang voor? Wat zit daarachter? Want dan kan ik een beetje gaan sturen, zeg maar. Als je dat wil antwoorden, hoor.
Ja, zonder dat we te veel over mij maken, hoor. Maar ik denk dat er wel meer mensen hier wat aan hebben. Wat erachter zit, is dat ik heel graag wil dat mensen mijn woorden horen. En dat als ik halverwege stop of stotter of niet goed verstaanbaar ben, dat mijn schrijfwerk dan niet zo overkomt als dat ik het bedoeld heb.
Ja, precies. Dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt. Want dat dat grenst ook echt heel erg aan ook een van mijn basisregels, ook in mijn lessen. En dat is altijd, your text may suck if your performance will rock. En daarmee bedoel ik dus, je tekst kan echt bagger zijn. Maar als jij weet hoe je dat moet brengen, dan is het een fantastisch optreden. Maar als je de allermooiste tekst van de wereld hebt, en ik ben ervan overtuigd dat jij een betere schrijver bent dan ik. Als jij dan op het podium zou staan, maar je weet inderdaad niet hoe je het moet brengen, dan kan het inderdaad ten koste gaan van je woorden. Dus ik snap die angst heel goed. Wat je daaraan kan doen.
Dus niet mijn woorden heel lang rekken, heb ik al geleerd.
Nee, ik zou toch teruggaan naar het incasseren. En sowieso accepteren dat je het hoe dan ook fout gaat doen. En dat zegt niks over jouw kunnen, maar ik doe het ook fout. Ik struikel ook nog steeds over mijn woorden af en toe. En dat is omdat dat gewoon gebeurt, ook als we in zo'n gesprek zitten. Ik heb me nu ook al een paar keer versproken, dat gebeurt gewoon. En een publiek stoort zich daar echt niet aan. Ook niet als je in een fantastisch mooi ritme show zit. Op het moment dat je je verspreekt, dan herpak je je. Of als het echt een hele grote blah is, dan leg je het even stil en zeg je sorry. Ik had een raar ding in mijn brein. Ik ga even opnieuw. Ja. En op die manier hou je die connectie met het publiek ook juist heel sterk. Want mensen zien echt wel dat het dan even niet goed gaat. En als je dat probeert weg te moffelen, dan ben je veel minder geloofwaardig. Terwijl als je dan gewoon daar staat en toegeeft van, oh, het ging even niet. Dat kan best wel helpen. Dus eigenlijk gewoon weer terug naar het principe van in het hier en nu echt zijn. Je woorden zoveel mogelijk voelen. En absoluut de tijd nemen. Heel veel rust in plannen tussen je woorden. En vooral de woorden die echt belangrijk zijn, daar pauzes omheen bouwen. Ja. Dat is een hele belangrijke. En gewoon het is gaan doen. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar dan bedoel ik gewoon zo laagdrempelig mogelijk. Je hebt heel veel open podia in Nederland. Zeker ook in de spoken word wereld. En dan moet je niet naar de echte grote slam poetry festivals gaan. Maar gewoon de kleinere lokale dingetjes. Daar zijn heel veel mogelijkheden voor startende artiesten. Of mensen die nog nooit op het podium hebben gestaan. En daar zie je vaak dat het publiek ook echt ontzettend lief is. En er staan mensen echt met knikkende knieën op het podium. Met een blaadje in hun handen wat niet meer te lezen is door het zweet, zeg maar. En dan ratelen ze hun woorden eruit. Binnen 1,5 minuut zijn ze klaar. En dan is het ook oké, klaar. En dan lopen ze weer weg. En nou ja, dat is natuurlijk niet hoe je een optreden zou moeten doen. Maar boeien, want dit is gewoon een hartstikke grote overwinning. Je staat eindelijk eens een keer op het podium. En die mensen krijgen altijd het grootste applaus. Want dat ziet het publiek ook.
Ja mooi.
Ja, ik weet niet of je hier iets aan hebt, ik hoop het.
Ja, zeker. Ja, ik zit meteen te denken, van, ik weet ook dat als ik zelf in het publiek zit en iemand hakkelt of zo'n blaadje trilt, dat ik dan ook nooit zal denken, wat een stumper, maar alleen maar denk, oh, het is belangrijk voor diegene. Dus ik ben ook niet eens bang voor het publiek. Maar ik ga gewoon kleinschalig beginnen en mijn blokkades of mijn gestotter omhelzen. En het zien als onderdeel ervan. En dan, ik ga het proberen. Maar ik heb al best wel wat overwonnen. Want ook zo'n podcast doen zoals dit. Weet je nog, Emmy in het begin? Toen vond ik het ook allemaal.
Ik vroeg Kim, wil je, deed dit podcast eerst met iemand anders, met Stephanie. En die stopte vanwege tijdgebrek. En toen heb ik Kim gevraagd of zij met mij de podcast wilde doen. En toen stuurde ze me een mail. Want er gaan drie dingen door mijn hoofd. 1. Hartstikke leuk. 2. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd.
Nee, ik begon met nee. De minuten na. Ja, het is wel leuk, maar ja, kan ik het wel? En de derde minuut was, ik ga het gewoon proberen. Dus het ging redelijk snel. Maar, ja.
En ook de keren daarna dat we elkaar spraken, waren er nog allerlei, bouwden ze allerlei ontsnappingsroutes in. Maar als dit en als dat, zei prima, komt goed. Nou, het gaat hartstikke leuk. Dit is nooit... Het is nooit een probleem geweest, volgens mij.
Nee, ik wist dat ook echt niet. Maar als je echt denkt van ik ga op het podium wel vastlopen en stotteren. Je kan het altijd van tevoren aangeven aan het publiek.
Ja, dat vind ik ook een hele goeie.
Ja.
Dan haal je de angel eruit, hè?
Ja, precies, dat helpt mij ook zeker. Ja. Ja. Ik denk dat je lessen echt heel waardevol zijn. Dus misschien kun je straks ook nog even zeggen waar mensen die lessen kunnen vinden. En waar we jou ook kunnen zien optreden. Want ik wilde eigenlijk wel heen.
Oh, gaaf. ik geef op het moment een cursus in Heerlen, in Zuid-Limburg, waar ik woon. Dus dat is denk ik voor veel mensen wel wat ver weg. En die cursus loopt bijna op zijn eind. Ik denk september, oktober ga ik hem weer starten. Dat is een halfjaarlijkse cursus, waarbij je 1 keer in de 2 weken les krijgt en uiteindelijk ook echt een optreden voor publiek. En je leert echt alle basics. Dus alles wat ik zojuist heb uitgelegd, keer 10. En dat is in, dat heet Output. Daar werk ik ook. Ik zit in de Wajong, maar het is een soort van werk wat ik doe. Het is vrijwillig. Dat is een organisatie met allemaal culturele ondernemers en artiesten. En daar mag ik gratis die lessen geven.
En dat is ook in Heerlen, of?
Ja, dat is in Heerlen inderdaad, bij Output, zo heet het. Maar ik ben ook gewoon in te huren. Dus als je workshops wilt, dat kan altijd. We kunnen het zelfs ook wel hebben over een cursus. Ik moet kijken hoe dat met mijn tijd en gezondheid, hoe ik dat in kan plannen. Maar er is altijd heel veel mogelijk. Ik kan ook lesgeven via Zoom. Dat is ook geen probleem. En qua optreden, ja, dat is echt... overal en nergens. Dat is maar net waar ik geboekt word. Dus ik sta over een maand in Groningen. Maar Ja, maar ik weet niet hoe open het is. Het is voor een queer café, volgens mij voor studenten en zo. Maar als het open is, dan ben je gewoon welkom, denk ik.
Ja. Ja, ik woon in Groningen inmiddels, dus ik ben heel benieuwd. Oh, het kijk. Zou echt heel leuk lijken als dat zou kunnen.
Ja, of was het... Nee, volgens mij was het wel Friesland. Nee, het was Leeuwarden. Ik haal die twee altijd door elkaar. Sorry, zo moet je het alsnog reizen.
Toch in het noorden, Emmy. Daar moet je toch op tevreden mee zijn.
Ja, dat snap ik helemaal. Ik heb in Leeuwarden gestudeerd, maar ik vond dat eigenlijk helemaal geen leuke stad. Dus toen ben ik naar Groningen verhuisd. Maar
misschien moeten we gewoon je social media in de gaten houden voor al je data. Ja, precies. Zullen je post ook wel aankondigen allemaal.
Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Volg me, Jeff the Queer Turtle.
Ja,
ja dat, want op je Instagram is ook heel veel te zien. Hè? Dus dat is absoluut. Ook een hele goeie om te kijken. Nou heeft Kim jou al gevraagd naar een tip. Maar heb jij nog een extra tip voor onze luisteraars? Of hebben we nu al...
Nou ja, de ene van incasseer je teksten en wees in het hier en nu. Dat is echt een van mijn grootste tips, denk ik. En een andere die ik... Wat ik ook wel een leuke tip vond, is... praat met jezelf. Dat helpt mij heel erg. En daarmee bedoel ik echt letterlijk gewoon met jezelf in gesprek gaan. Ik ben zelf namelijk iemand die komt met de mooiste zinnen en theorieën en patronen tussen nou ja, onderwerpen en situaties en zo, door middel van praten. Dus daarom praat ik ook zoveel. Ik kan ook geen hoofdzaak van bijzaak onderscheiden. Maar wanneer ik praat, gaat mijn brein aan en dan opeens bedenk ik me dingen. Dus ik moet daar echt mijn mond voor open trekken.
Dus je bedoelt echt hardop, als je in je eentje bent, hardop? Of bedoel je echt voor de spiegel en jezelf aankijken?
Kan ook. Wat ik zelf heel vaak doe is, en ik heb het niet eens door dat ik het opeens doe, maar dan word ik voor mijn gevoel geïnterviewd. En heel vaak heeft dat ook te maken met dat ik blijkbaar toch even iets moet verwerken. En dan ga ik gewoon tegen een denkbeeldig iemand, maar ja, dat is dan dus tegen mezelf, ga ik gewoon antwoord geven. En soms ben ik daar echt anderhalf uur mee bezig, ben ik gewoon aan het praten. Maar dan opeens komen de mooiste structuren eruit, ook omdat ik dan een beetje inbeeld, het is wel voor een interview, voor dit en dit programma, dus ja, ik moet wel een beetje, hè, moet wel een beetje mooi zijn. En dat helpt dan ook wel, dat er echt mooie zinnen uitkomen.
Ah, ja, interessant.
Het helpt je, ja, en het helpt je ook echt met een beetje je podium, noem je dat, houding en zo. En wat ook er heel erg aan helpt, is dat je dus wel alleen bent en niemand ziet het. En ja, misschien vind je het gênant, maar juist omdat je zo alleen bent, kun je alles zeggen wat je wil. En ook de dingen die dus totaal niet werken, ja, die gooi je gewoon lekker weg.
Ik zie hier een hele mooie parallel met het schrijven.
Ja, het is ook echt een schrijftip.
Ja, wij zeggen ook altijd, hé, je moet gewoon gaan schrijven, ook al is het de grootste onzin. En dan komen goede zinnen en woorden en teksten ook wel. En jij doet het precies hetzelfde, maar dan met praten.
Precies, ja.
De kunst van het gesproken woord. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog veel mooier dan spoken word, hoor.
Ja, vind ik ook. Dat kan ik ook voor te gebruiken. Ja.
Ja, is ook zo. Ja, ja.
Oké, nou, volgens mij zouden we nog wel een uurtje door kunnen kletsen. Maar ik zie dat we alweer een behoorlijk lange aflevering van hebben gemaakt. Dankjewel, Jeff.
Jullie bedankt.
Heel fijn. En mocht je toch nog een keer in Groningen komen en niet in Leeuwarden, dan ben ik graag een keer bij een optreden van jou. Nou, dat. Dankjewel.
Ja, jullie bedankt. Ik vond het heel erg leuk, heel gezellig. Fijn dat ik hier mocht zijn. Als je mensen kent in Groningen, iemand die de kunst van het gesproken woord uitvoert zoeken, dan stuur ze doornamen en dan zie ik je daar, denk ik.
Ja, top. Ja. Oké, nou nogmaals dankjewel en voor onze luisteraars tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.